Je zult nooit iets weten van de klank en de kleur van de dingen. Maar je kunt er wel naar zoeken, je hele leven door. En misschien gaat dit ook wel op voor Maria Cecelle, die we vandaag hier verwelkomen in de studio. Welkom Maria, voor je komst hier naar Saturnus. Gemakkelijk gevonden?
Ja hoor,
ja, vanuit Zomerhem, want daar woon jij. Het is genoegzaam bekend dat jij een dichteres bent, maar je bent ook veel meer dan dat. Hè. Een mens is meer dan hetgeen hij enkel op papier neerschrijft. En wat er dan hier geschreven wordt, daar valt dan ook heel wat over te vertellen. Ook veel dat misschien niet tussen of niet in de regens, maar wel tussen de regens moet gezien worden. En dat gaan wij vandaag even trachten nader te bestuderen, nader te bekijken. Misschien ja, ik zou het best aan jou overlaten. Misschien een korte voorstelling van jouzelf. Wat doe jij in het dagelijkse leven?
Ja, ik ben lerares te Zomerhem in het afdeling VSO. En ik geef daar voornamelijk technologische vakken. Mm-hmm. Onder andere elektriciteit, weven en zeg zomaar verder.
Weinig dichterlijke onderwerpen.
Zeker. Eigenlijk. En dat is wel een punt in mijn leven dat het vol contrasten zit. Dus het sluit zeker niet aan bij wat ik schrijf of als dichteres ga beoefenen.
En jouw interesse voor literatuur, voor poëzie, die is er dan toch gekomen of heb je dat altijd al in je gevoeld? Ondanks dus je studies op een ander gebied?
Zeker, zeker. Het schrijven is voor mij een manier van ademen. En Felix Timmermans beschrijft het leven ergens van Adriaan Brouwer, de kunstschilder. En hij legt daar zeer mooie woorden in Adriaan Brouwer zijn mond over zichzelf. Och, schilderen. Het zat mij in het bloed gegoten, om zo te zeggen. Dat zou ik van mezelf ook kunnen zeggen. Zonder pretentie dan. En dat bloed komt dan wel eigenlijk van moederszijde. Mijn moeder is zelf zeer poëtisch, al is ze een doodgewone boerenvrouw. Haar zuster, iedereen die in Adenheim woont, kent haar heel zeker, Marietje Koppens, in het rusthuis te Adenheim. Zij schrijft er eens heel haar leven prachtige gedichten, hoewel zij die nooit heeft uitgegeven. Het zijn dan wel meer mystieke gedichten, want zij is al 83 en werkelijk een poëzieziel. Dus langs die zijde heb ik het wel. En ik zou kunnen zeggen, poëzie is voor mij een eeuwige kwelling. Ik word aangegrepen door de schoonheid en het maakt mij soms droevig die schoonheid niet te kunnen meedelen aan de anderen. En dat is waarschijnlijk dan ook de reden waarom ik het in gedichten weergeef. Ik schrijf reeds zeer jong, maar ik heb niet zo jong uitgegeven. Het is maar een jaar of 7 geleden dat ik mijn eerste werk uitgaf. Maar mijn eerste gedichten dateren van mijn 11e jaar. En om dan terug een beetje streekgebonden te praten. Zij zal waarschijnlijk ook luisteren. Janine Klaes.
Is nog... dus wel van, tussen haakjes, van Onderdijk.
Ja,
dus
ik ben van Onderdijk. Het is een prachtige boerenstraat. Mm-hmm. Een boerdochter dus. En Janine Klaes is nog een schoolvriendinnetje van de lagere school. En die moet zich zeker herinneren dat ons liefste spelletje was wanneer wij 5 kilometer ver van school naar huis fietsten. Was mijn liefste spelletje aan haar opgedrongen, zal ik maar eerlijk zeggen, om het meest rijmpjes zoeken. Ik drong mij daar eigenlijk een beetje in op, omdat ik wist dat ik toch ging winnen. En dat rijmpjes, die rijmpjes zijn dus blijven hangen. Vandaar dan dat klassieke, dat ook nu in mijn werk nog terug te vinden is. Het ligt als een ader nog door mijn gedichten heen.
En waarom ben jij dan niet op die literatuurtour doorgegaan in je studies? Had dat een bepaalde reden?
Nee, dat heeft geen reden gehad. Ik was van in het begin al in de technische school in Bassevelde. En ik kon moeilijk nog naar een hogere afdeling overschakelen. Dat is heel toevallig, ja.
Maria, vooraleer we een paar nogal technische vragen gaan stellen over jouw werk. Misschien overval ik je nu met de volgende vraag, maar mijn eerste indruk toen ik een paar van jouw gedichten las, en ik hecht wat mij betreft nogal veel aandacht aan die eerste indruk, die was dat jouw gedichten nogal een weemoedige terugblik omvatten. Ja, op vroegere toestanden, op vroegere tijden.
Heel zeker. Een dichter schrijft wat hij is. Ik ben van nature uit wel wat weemoedig, hoewel ik daar niet zwaar ga aan tillen. Maar ik kan één ding zeggen, een dichter liegt niet, kan niet liegen, een waar dichter. Dus ik schrijf wie ik ben. Dat is een punt.
Ik had de indruk dat het tamelijk pessimistisch was. Wij hebben ook in Vrijmaldigem gelezen dat iemand zegt over u, jij schrijft over de levende dood.
Dat zou ik wel beamen, maar het woord pessimisme is daar wel niet op zijn plaats. Het is eerder een vorm van cynisme, maar dan in die zin bekeken dat voor mij cynisme de hoogste vorm van ontroering kan betekenen. Wanneer wij het werk van Aelschot bijvoorbeeld bekijken, het prachtige, zeer gekende gedicht Mijn Moederken. Ik kan het niet verkroppen dat gij verkromd, verdroogd zijt en versleten. Ik zie de knoken door uw kaken steken en heel uw ogen diep in het hoofd gedrongen en ik ben heel ontroerd en kan niet spreken wanneer jij zegt, kom, zit aan tafel, jongen, en zo verder. Dat is werkelijk bijna cynisch, maar een uiterste vorm van ontroering. Niemand zou op die manier de aftakeling van zijn moeder durven beschrijven. Hij wel. En dat is prachtig.
Maria, we zullen het straks misschien nog horen, maar een vraag die veel mensen zich toch al stellen, dacht ik, artiesten zijn dat of dichters, dichteressen zijn dat mensen die met hun hoofd in de lucht leven? Het hoofd in de wolken.
Ja, het hoofd in de wolken. Een filosoof steekt zijn hoofd in de wolken en zijn hoofd barst. En een dichter doet dat ook, maar hij wordt er zalig van, zou ik durven zeggen.
Goed, misschien dan toch die paar technische vragen om het geheel een beetje bij te werken. Een vraag die wij ons stelden in de voorbereiding. Hoe kom jij ertoe om een gedicht te schrijven? Hoe ontstaat zo'n gedicht?
Ja, bepaalde gebeurtenissen werken natuurlijk op mij in, zoals bij iedereen. Een vorm van vreugde, een verdriet, een pijn die ik zeer intens onderga. Dat is misschien wel een beetje gegeven aan dichters. En meestal moeten deze emoties verwerkt zijn. Ik wil dus zeggen, een verdriet moet gelouterd zijn vooraleer ik er werkelijk een echt goed gedicht kan overschrijven. Want het gebeurt wel eens dat je in een vlaag van, zij het nu een woede of een verdriet of een zalig geluk, iets gaat neerschrijven. Maar als ik dat achteraf dan terug bekijk en herneem, dan is dat zeker niet geschikt voor uitgave. Het is te emotioneel geladen. Ik ga wel natuurlijk in die momenten indrukken opschrijven. En die indrukken, dat worden dan wel de ruggengraat van een later geschreven gedicht, maar dan meer in gelouterde momenten. En ook natuurlijk momenten van grote inspiratie. Ik snoei wel ook zeer veel in mijn gedichten.
En kun jij zeggen, ik zet me nu aan tafel en ik ga een gedicht schrijven? Of
komt dat eerder toevallig? Dat gaat absoluut niet, want dat wordt zeker een misbaksel. Dat komt op ieder moment van de dag. Schrijven heeft geen bepaald moment voor mij. Dat kan zijn terwijl ik soep kook, heel dagelijks in mijn keuken. Dat ik dat moet stopzetten, dat die soep soms wel eens overloopt, is al gebeurd. Dat kan ook wel eventueel eens in mijn bureau zijn, maar dan heel sporadisch. Ieder moment van dag, zelfs nacht, kan dat gebeuren. Zelfs heb ik enorme inspiratie. En mijn man, die nu waarschijnlijk wel aan het luisteren is, zal glimlachen als ik dat zeg. Maar wanneer ik zenuwachtig ben, en je ziet dat zeker komen, in een hoekje ga kruipen om poëzie te doen, dus om een gedicht te schrijven, dan zegt hij heel dikwijls de volgende opmerking. Ja, vandaag of morgen regent het zeker. En 9 op 10 is dat wel zo. Het is heel eigenaardig, maar ik ben, waarschijnlijk door mijn weemoedige aanleg, bijna onder invloed van die weersomstandigheden. Dat zijn de idealen. En dan ook, het heeft terug met water te maken, het klinkt bijna komisch, maar in het bad, als ik een uitgebreid lichtbad neem, kan ik enorme inspiratie hebben.
Ja, wij lachen, wij weten al eigenlijk, wij kennen het verhaaltje al, maar het is toch interessant om het ook even aan de luisteraars komt te doen, om het plechtig uit te drukken. En daarvoor hebben wij in de studio eigenlijk nog een persoon, hè. Ik heb jou nog niet voorgesteld, Veerle. Jij bent de dochter van Maria, dus Jij bent het die dag in dag uit moet omgaan, moet leven met een dichteres in huis. Is dat moeilijk?
Nee.
Mama hebben die dichter is?
Nee, niet zo erg.
Niet zo erg. En jouw moeder die schrijft zeer vlot en graag op een bepaalde plaats in huis. Hè?
Ja.
Het heeft iets met een badkamer te maken, geloof ik.
Ja, inderdaad. Dat is heel dikwijls in bad. En dan roept ze mij om vlug potlood en papier te halen. En dan moet ik maar rennen, zodat ze haar inspiratie niet kwijtraakt. Zo is dat.
Daar is het dus dat poëzie ontstaat, in het bad.
Ja.
En anders, Veerle. Jouw moeder, is dat een moeder zoals alle anderen? Jan vroeg daarnet al, leeft een dichteres of een dichter boven de wolken?
Ja, soms zeg ik wel dat ze een rare moeder is.
Raar?
Ja.
En wat betekent dat dan voor jou, raar? Ik geloof dat het moeilijk is om te zeggen. Wat...
Haar manier van leven.
En hoe is die? Is die anders dan van de moeders van jouw vriendinnen bijvoorbeeld?
Ja, dat denk ik wel.
En in welk opzicht? Kan zij ook streng zijn? Is ze soms een keer boos om de gewone dagelijkse dingen? Of ziet zij dat niet, het gewone dagelijkse?
Ja, die is zeker soms wel eens boos.
Ja. Maria?
En jij, Veerle, heb je ook inspiraties voor... dichteres te worden?
Vroeger schreef ik wel eens dichtjes, maar nu is dat niet zo meer. En nu ben ik voor het ogenblik bezig met dansen, ballet.
Ballet is choreografie. Dat brengt ons misschien bij de volgende vraag. We hebben ook in het artikel in Vrijmaldig en Verschenen Maria gelezen dat jij interesse vertoont of vertoonde voor alles wat met choreografie, met ballet, zelfs met toneel te maken heeft.
Ja, als jong schoolmeisje heb ik wel modern ballet geleerd. En dat was bij Monique Steens, die alle choreografie in de tijd verzorgde voor de IJzerbiedenvaart. Zij woonde te Mechelen, geloof ik. Maar dat was enkel in schoolverband. Ik had wel in alle nederigheid aanleg tot dansen. En ik deed het enorm graag terug, dat ritme, dat ritmische, dat men wel terugvindt nu in mijn gedichten ook waarschijnlijk. Het doorstroomt eigenlijk heel mijn leven. En het ritme kan je ook op zeer veel opzichten uiten, in veel opzichten.
Heb jij nog plannen in die zin voor later?
Dans zeker niet. Ik geef het nu wel door aan mijn lieve dochter, die hier bij mij zit. Zij is wel een talent om klassiek ballet te dansen. Doet dat zeer goed.
Maria, je spreekt daarover ritme en zo. Misschien kunnen wij eens een gedicht van jou beluisteren. En misschien na het gedicht gewoon tijd laten aan de luisteraars om zich ook even te bezinnen daarover. En dit dan met op de achtergrond een stukje muziek dus. We laten volledig de keuze aan jou over. Zover ging onze voorbereiding niet.
Ja, ik zou willen beginnen met een gedicht uit de bundel Het Nest Voorbij. In Maldenhem, Adenhem en omstreken wel al zeer goed gekend, want het boekje is daar enorm verspreid. Ik wil er nog bij vermelden dat het enorm mooi geïllustreerd is door de kunstenares Anne Kromeke, ook van Adenhem. Ze woont in de Hendweg te Adenhem en doet momenteel haar laatste jaar voor A1 schilderkunst in het Sint-Lucas Instituut te Gent. Er staat daar een tekening op van toen zij 17 was. Het is niet te geloven. Een prachtige schets van de profiel van mijn oudste dochter terwijl zij een jommekesboekje aan het lezen was. En die bundel gaat dus over mijn ouders vooral. Het nest voorbij, dus het heimwee. En vooral ook de angst mijn ouders te verliezen. Ik zal nu maar aan onze pa eerst een gedicht opdragen. Hij luistert waarschijnlijk ook. Dat is Camille's cellen uit Onderdijken, te Adenhem. Vader. De paarden trekken het kille land in dampend warme voren. Geen adem gaat verloren. De aarde wierookt in je hand. Hoe krachtig is je spreken. De dieren wenden naar je woord, gestadig weg en weer en voort, de klamme kluiten breken. Ik wou als kind soms spoor na spoor mij aan je stappen meten, doch voel het zeker weten, Je glorie gaat in mij teloor. Maar ploegend zal jij blijven, want ik, je meest geprezen paard, ik ben inwendig jou geaard en zal je verder schrijven.
Dat ik al 2 keer 18 was.
Conny van den Bos, hij was pas 18 jaar. Ja, Patrick.
Ja, ja. Je hebt al een aantal dichtbundels uitgegeven. Je zegt dat je carrière als dichteres nog niet zo lang duurt. Maar toch is er al een en ander van jouw hand verschenen. Misschien kunnen wij voor de luisteraar dan toch kort even een overzicht geven van hetgeen er al uitgekomen is.
Ja, graag. Mijn eerste bundel noemde Wandelen met Maria. En dat gaat vooral over natuurgedichten dus, beschrijving. Er zitten daar wel gedichten bij nog van in mijn prille jeugd. De tweede bundel, het jaar daarop, was Zomeruur. Een bundel vol liefdegedichten. Vooral dan de eerste jaren van mijn huwelijk beschrijvend. En daarop volgde dan de bundel Het Nest Voorbij, welke bekroond is met de Poëzieprijs van het Meetjesland in 1981. En dus de waar ik daar straks uit voorgelezen heb. De vierde bundel noemt Vluchtheuvel en beschrijft de huwelijksrelatie. Dus relatie man-vrouw, vooral binnen het huwelijk. Dat is dus de laatste uitgegeven bundel. En in het vooruitzicht heb ik nog een prachtige bundel. Ik zeg het er wel bij prachtig, omdat die bundel mij eigenlijk heilig is. Hij wordt uitgegeven officieel op 9 maart, eerstkomende, in het Museum van Volkskunde te Gent. Hij bevat 20 gedichten, allemaal gaande over mijn zuster. De titel van de bundel is, draagt de naam van mijn zuster Christine, die reeds 15 jaar opgenomen is in een psychiatrische instelling. En die Christine is mij een, daarmee heb ik dus een zeer nauwe relatie. Het heeft mij wel moeite gekost om die pijnen ook te laten bezinken, eer ik er degelijk kon overschrijven. Om u maar iets te zeggen, patiënten in zo'n inrichting worden eigenlijk alles ontnomen. En het is een voortdurend wachten, jaar na jaar, om daaruit te geraken. Dat heb ik dus meegemaakt. Het is een hel. En uiteindelijk komt dan die berusting, dat eigenlijk bijna een verbittering oproept bij mij. 2 gedichten werden daaruit bekroond. Het eerste inleidend gedicht, dat ik haar zuster ben, bekroond met de Poëzieprijs van Beringen dit jaar. En het gedicht Bezoek, dat bekroond werd met de Poëzieprijs van Blankenbergen.
Misschien kunnen we daar eens naar luisteren nu.
Ja, ik wil dat wel graag voorlezen. Dus uit de bundel Christine, het gedicht Bezoek. Dit is de poort naar een gemoedelijke dood. Haar handen zijn een korf vol fruit, haar ogen soms afwezig groot. Maar als ik speels van vroeger spreek, de modderpoel, de beek, het bos, komt traag een zacht vertrouwen los in diep doorleefde leemte. Zij keurt het snoepgoed en de vragen, klaagt over doodgewone dagen en waarom vader niet gekomen is. Haar honger proeft mijn troost. Zij pronkt haar parelhals met wangen van genot doorgloeid en draagt vermoeid de rijkdom naar haar kleine wereld. Haar schouders door langdurig leed gebogen zijn bij het heengaan droever dan haar ogen.
Maria, als zo'n gedicht dan eindelijk op papier staat, valt er dan iets van je weg? Is dat een gerademing? Doet dat de eigen pijn binnenin een beetje verminderen? Of...
Ja hoor, dat is zeker een herademing. En het schrijven van een gedicht maakt eigenlijk ieder dichter waarschijnlijk wel gelukkig op het moment zelf. Alhoewel wij bij het herlezen dan heel dikwijls kemels in ontdekken of minder goede dingen die we dan verder bijwerken. Maar het is werkelijk iets van ons afleggen, dat wij doen.
Zou je dan kunnen zeggen dat een dichter, of om het even, welke artiest is in uw dichter, schilder of muzikant, dat hij eigenlijk iets voorheeft op de mens die misschien wel hetzelfde voelt, maar zich niet kan uiten, die het niet van zich kan afschrijven of musiceren?
Ik zou het niet durven zeggen dat wij iets voor hebben. Zeker niet. En ik vrees dat mensen ons met bewonderende ogen aankijken. Dat is waarschijnlijk wel een beetje spijtig. Ik ga ervan uit, ieder mens is een dichter. Ieder mens is een kunstenaar. Iedereen voelt aan wat mooi is. Niet altijd op dezelfde manier. Mm-hmm. Maar wij hebben werkelijk allemaal een feeling. En een vorm van ontroering in ons. Het enige verschil is dat wij de vakman zijn die het op papier zet, denk ik. Want ik heb stapels brieven van lezers. En ik zeg altijd, lezers zijn mij heiliger. En heb ik liever dan prijzen winnen. Hoewel dat prijzen winnen mij ook een plezier doet. Maar die lezers schrijven dan, mevrouw, ik heb uw gedichten gelezen bijvoorbeeld. En hele lange brieven met uitleg en aanstippingen. Jij schrijft wat ik voel. En ik zou dat niet zo kunnen schrijven, daarom bedank ik u. Dat maakt een dichter werkelijk gelukkig. Maar het is toch een bewijs dat zij het ook even sterk aanvoelen.
Ja. Dus zij zitten dan misschien wel, of wij, die dat dan moeilijker kunnen, met het probleem dat wij eigenlijk hetgeen wij voelen, of hetgeen ons aangrijpt, moeten opkroppen vaak. Terwijl jij er een uitlaatklep kunt voorvinden.
Dat is zeker waar. Het is een enorme uitlaatklep. Dat is juist. Maar ik denk toch dat er meer dan één punt is. Je moet daarvoor geen gedichten schrijven of kunstschilder zijn. Ik denk dat er duizenden andere creatieve manieren van zich uiten zijn. Voor mensen die dus niet dan wel bepaald in het vakje dichter zitten.
Maria, je hebt zelf gezegd, je schrijft voor een brede laag van lezers, voor een brede laag van bevolking. En ook J.A. Barendsen die zegt over jou, haar gedichten zijn eenvoudig en zuiveren. Is dat een van jouw verdiensten, dat jij schrijft voor een groot publiek?
Ik denk wel dat het mij een plezier doet dat u dat zegt. want dat is ook mijn bedoeling. Men gaat geen poëzie uitgeven om ergens in een la te blijven liggen. En als mensen komen en zeggen, kijk die bundel, oh en hij staat vol vlekjes en wat weet ik, dan is dat een teken dat hij gelezen werd. Het doet mij plezier dat ik een brede waaier van lezers heb, heel zeker. En dat komt heel eenvoudig, denk ik, omdat mijn gedichten goed te begrijpen zijn. Want het is heel jammer, en nu zit ik wel een beetje op glad ijs, dat veel dichters te hermetisch zijn en zichzelf dan beklagen dat het werk zeer weinig gelezen wordt. Maar hoe gaan wij nu een gedicht lezen en twee keer lezen en het niet begrijpen? Hoe gaan wij dan nog verder grijpen om nog een gedicht te lezen? Ik denk dat dat de doorsnee lezer ergens remt en afzijdig stelt tegenover dan de begrijpende poëzie ook.
Dus jouw poëzie is zeker niet voor een elitaire klasse. Maar dat kan, dacht ik, niet altijd gezegd worden.
Nee, een elitaire klasse. Ik denk dat ik daar ook wel ergens verdienstelijk ben, omdat zij mij toch wel al een paar prijzen hebben verleend of toegekend. Maar mijn grootste geluk daaromtrent is wel dat het door veel mensen gelezen wordt. Want de bedoeling, als je iets uitgeeft, is dat het gelezen wordt. Zeker en vast.
Maria, moest jij nu weten of voelen dat hetgeen jij schrijft, dat dat geen vaste grond vindt? Zou jij blijven doorschrijven of dus voor jezelf en dan je laden maar in je laden opstapelen? Zou je blijven doorgaan of zou je zeggen nee, ik stop ermee?
Dat is een scherpe vraag, maar ik zal daar heel eenvoudig op antwoorden. Ik kan niet anders dan verder schrijven. Het zou misschien in zekere zin wel wat bedroeven, maar het zou ook een aanwijzing zijn dat ik het ergens op een andere manier moet gaan doen. Op eenvoudiger manier, in geval het niet zou gelezen worden of gewaardeerd worden. Het is iets in mij, het brandt in mij, ik kan het niet anders dan verder schrijven. En mijn best doen om het zoveel mogelijk op de goede manier door te geven aan de anderen. Dus mijn ontroeringen, poëzie is iets dat overgedragen wordt van hart tot hart. En dat betracht ik. Ik schreef ook wel dingen die ik nooit laat uitgeven. Dat is dan louter voor mezelf. Een ontlading of zo. Dat ga je dan niet laten drukken en anderen daarmee pesten eigenlijk. Want dat is mensen foppen dingen schrijven die niet te begrijpen zijn. Die zo introvert zijn dat anderen er geen barst van snappen.
Maria, je hebt succes. Dat bewijst trouwens ook de oplagen die wij niet gaan vernoemen. Zet dat niet aan bij jou om meer en meer te gaan schrijven?
Zeker niet. Want een dichter zal niet rijk worden van zijn uitgaven. Hoewel ik niet te klagen heb. Bijvoorbeeld Het Nest Voorbij is al in derde druk. Een 1500 exemplaren zijn er reeds al van verspreid. Dat is zeer veel voor poëzie. Niet te vergelijken natuurlijk met roman. Een dichtbundel wordt over het algemeen maar op een 200-300 exemplaren gedrukt. Ik heb dus wel geluk. En ik heb dat ook een groot deel te danken aan de Nederlanders. Het Nest Voorbij werd daar verspreid in de bibliotheken in Nederland. Veel boekenwinkels. Dus veel bestellingen van Nederland ook. Ik heb dus geen klagen, zeker niet.
Misschien zo kunnen wij nog eens naar een gedicht luisteren. En dan weer de luisteraar tijd geven om een beetje te herademen met een streepje muziek daarna. Ik weet niet wat jij nu
zou willen kiezen. Om het mensen uit de streek wat boeiender te maken, een gedicht willen lezen. U ziet, het is nog een klad werk. Omdat we daar zo komisch gebabbeld hebben over die badgedichten. Het is een gedicht werkelijk verleden week in bad geschreven. Ik zal het kort uitleggen. Het gaat over een nieuw werk dat op stapel staat. En die bundel zal getiteld worden Onderdijken. Dus de Boerenstraat in Adegem. Ik zal daar die zeer speciale typen, dus allemaal in typerend trachten te beschrijven. Het gaat hier over de dood van een buur van mijn thuis. En vooral als kind heb ik die vrouw daar gezien. Marie de Pauw. Die naam mag gerust gezegd worden. Die is werkelijk zo staande bleef met haar 18-jarige zoon om die boerderij helemaal op gang te laten. En ik herinner mij zeer goed het bezoek van die verschillende vrouwen uit Onderdijken om hun weeklagen te komen uitjammeren bij haar. En zij bleef staande, wanneer een schare vrouwen neergezeten met luid gejammer klaagden om zijn te vroege dood. En al het leed dat gaande was en heel haar droefheid droeg zij bijna blijde. Maar ze deed niemand uitgeleide, bleef waakzaam aan het bed gekluisterd luisteren hoe de nachthond schreide.
Om te weten hoe verliefd we vroeger waren.
En dat was Rob de Nijs. Maria, een mens zoals, ja, zoals de doorsnee luisteraar, die geeft soms visitekaartjes door. Bij jou zou het eigenlijk passender zijn om een gedicht als visitekaartje te geven of om je dichtbundels als visitekaartje van jou te presenteren. Als wij zo luisteren naar de titels, naar de onderwerpen, dan denk ik dat voor een deel de mens Maria Cecelle weerspiegeld is in de onderwerpen die zij behandelt. Kun je misschien eens iets meer zeggen over de thema's? We hebben ze natuurlijk al gevoeld tussen de lijnen door, maar de hoofdthema's van je werk, wat houdt jou vooral bezig? Waar schrijf je dan vooral over?
Dat is voornamelijk de natuur, want ik ben werkelijk een natuurkind, opgegroeid tussen koeien en kalveren en paarden. En ik herinner mij zeer goed dat ons moeder daar een grote rol heeft ingespeeld. Zij heeft mij nog als kind uit bed gehaald om te kijken naar de zonsondergang. Dat is daar die lichte heuveling en de helle straat, dus de helle, dalle, naar de kampel toe. En dat is daar altijd prachtig, het zicht. Dus die natuur, die liefde daarvoor. Als we met de koeien naar de wei gingen, kijk eens kinderen naar die schone blaren, naar die bloemen, naar dit, naar dat. Zij hield ons staande daarvoor. En nu geeft ze dat wel zelfs door aan ons kinderen, aan haar kleinkinderen. Dus vooral de natuur en zeker ook de liefde komt daar regelmatig de liefde in terug. Maar het is vooral dan een diepgaande beschrijving. Het psychologisch uitdiepen van mensen. Dat mij werkelijk ligt om dat te doen. En dat doe ik zeker ook in de bundel Onderdijken. Waar ik nu aan bezig ben. En zeker niet gehaast, want dat, ik tracht dat goed te doen.
De mensen, de typische mensen van Hinder die jij daar beschrijft in je gedichten. Getuigt eigenlijk ook een vorm van liefde misschien.
Oh, zeker, hè?
Tegenover de streek, tegenover de mens.
Ik heb nog een enorme gebondenheid met al die typen. Alhoewel er een hele reeks van overleden is. Laten wij nu noemen Luvina Bral. Dat was de moeder voor mij, voor heel Onderdijken. Wij zouden een uitvluchtje gezocht hebben om bij naar Voskus te gaan, bij Luvina. Omdat zij altijd de handen vol had met snoepjes en appelsine voor kinderen enzovoort. Die beschrijf ik daarin. Een zeer kranige vrouw, Clementine Kasse, want Kasse is een bijnaam, maar ik zeg die namen typisch. Dan René Leenaert, waarvan ik maar pas gehoord heb dat het longenvielen moest zijn, op zijn begrafenis eigenlijk. Hè? Ja. Het was altijd Leenaert. Dat was een veekoopman en die kon vertellen dat je uren met je mond open zou zitten luisteren hebben als kind. Die beschrijf ik daar ook in. Dat zijn typen om nooit te vergeten. Gobijns, koopmans. Dus ik zal er weinig overslaan, denk ik.
Toch weer een beetje die weemoed die bij jou toch overheerst, dacht ik. Is het niet een beetje verschuilen dat jij je doet? Een beetje opsluiten in de weemoed?
Ik denk niet, ik tracht dat toch niet van mij op te sluiten. Het is gewoon een doorgeven van. En dat weemoedige kan ik niet wegcijferen. Ik ben van nature uit wel zo'n beetje geaard. Je kunt nu moeilijk mee laten forceren om daar de kolder en komische en opgewekte dingen te schrijven als je zo niet in je ziel bent.
Dus. Maria, wat mij ook bezighoudt, liefde, ook een van de hoofdmotieven in je werk. Als je daar dan over schrijft en dan ook over het huwelijk en zo, dan toch over diep menselijke aangelegenheden die jou zelf zeer nauw aangaan. Als je dat dan op papier zet en dan verspreidt onder duizenden lezers of toehoorders, heb je dan niet het gevoel dat je eigenlijk veel of te veel moet blootgeven? Of...
Oh nee, zeker niet. Ik heb dat gevoel gewoon dat ik ben zoals iedereen. En naarmate ik ouder word, ondervind ik dat zeer goed. Wij zijn zo allemaal toch zo enorm gelijkend aan elkaar. En ik kan nergens mijn ziel uiten waar het dus niet op anderen terugslaat. Wij beleven in grote trekken allemaal hetzelfde. Uh-huh. Waarom zouden wij ons schamen om dat te tonen? Hè? Ik wil in verband hiermee een gedicht... Met een gedicht illustreren. Een huwelijksruzie. Dat komt overal voor. Kleine of grotere ruzies. En dan zit je aan tafel recht over elkaar. En het is vooral de psychologie daarvan dat ik uitgediept heb in dit gedicht. Aan tafel spreken enkel nog gebaren. Verdwalen in een nutteloos gepeins. En voelen elke glimlach aan als grijns. Met handen die gewichtig kruimels scharen. De bloemen op het kleed een dode vlek. Nooit is de dorst zo ritueel bedreven, iedere teug te duidelijk omschreven en veel te luid rammelt het koel bestek. We wilden nauwelijks zo bitsig zijn, maar proeven koppigheid en slikken pijn en schuiven schichtig met de schalen. In een onzekerheid door leed gedreven, blijven we dwalend naar de vaat gekeerd, iedere traan met bitterheid geweerd. Wie zal de tere tekens geven? Ik denk dat iedereen zo'n dingen beleeft. Hoef mij niet te schamen daarvoor.
Zou het kunnen, Maria, dat dit het ook maakt dat jouw poëzie dan toch zo'n groot afzetgebied vindt? Jij hebt... Heb ik de indruk niet de pretentie van te zeggen, kijk, ik kom hier met iets unieks als onderwerp. Je zegt voortdurend, ja, hetgeen ik meemaak, hetgeen ik zie, iedereen ziet dat. Iedereen is dichter.
Ja, en ik denk dat het daarom is dat mijn poëzie wel bij de massa bijval krijgt, omdat iedereen zichzelf daar diep in herkent. Dus hetgeen zij zelf beleven, gaan zij daarin terugvinden. Dat is waarschijnlijk de eenvoudige reden.
En heb je dan anders dan, om dan toch weer op het dagelijkse leven te gaan? Want ik had hier nog enkele uitspraakjes, maar de tijd zal het ons weer beletten. Jammer. Een uitspraak van ook een auteur die hier in de streek woont, Paul de Wispelaar, en die schrijft ergens: leven en schrijven verdragen elkaar niet. Jouw leven, je dagelijkse omgang met mensen, met jonge mensen in het onderwijs, wordt dat beïnvloed door het feit dat jij dan in je vrije tijd of in je andere tijd je gaat bezinnen over de dingen? Zeker, ben je daar als mens tegenover anderen anders door?
Anders in die zin dat ik misschien wat poëtischer overkom. En het gebeurt wel eens dat ik een paar poëziezinnetjes, ik zal het dan zo noemen, bij mijn leerlingen doorspeel. Gewoon in om te even welke les. En dat ze daar zelfs gewoon naar vragen ook. Maar in ander opzicht, wij zijn zo gelijkend aan iedereen. Ik ben niet een dichter die zich ergens in een ivoren toren wil opsluiten. Dat wil ik juist niet. Tonen dat ik ben zoals de anderen. Hoewel het leven in mijn relatie met mijn man en kinderen voor mijn gezinsleden soms wel een beetje onverdraaglijk zal moeten overkomen, denk ik, als ik mijn dagen heb dat ik zenuwachtig loop. En dat is al heel dikwijls de dagen van inspiratie. Ik ben mij dan wel bewust.
Poëzie is eigenlijk een van de hoogste vormen van eerlijkheid, of zo moeten zijn.
Zeker, ja.
Daarentegen, als je in het gewone dagelijkse leven het een beetje leefbaar wilt houden, meestal, is een min of meer grote portie schijn en schijnheiligheid soms genoodzaakt. Zo denken velen er toch over. Je wordt er bijna toe gedwongen om een masker op te zetten, vaak in het leven. Doorbreek jij dat? Zet jij bewust maskers af? Of heb je soms ook het wrange gevoel van: ik moet hier meespelen in de komedie, als dichter?
Als dichter zet ik dat masker af. Maar als mens, om het menselijk te maken in de dagelijkse omgang, kun je niet verder als je in een gemeenschap leeft dan je te gedragen volgens de regels van die gemeenschap.
Regels?
Ja, zeker. Wij hebben op ons werk en overal bepaalde regels. Dat uur eten, dit uur slapen gaan enzovoort. Dus daar kun je niet buiten, anders word je een onmens.
En ook etiketten, een hangbaar fatsoen. Al dan.
Ja, zeker, zeker. Hoewel ik daar wel een beetje van hou.
Jammer, maar ik zit er pal voor. Ik kan er en ik mag er ook niet naast kijken. En onze klok die legt ons alweer het zwijgen op. Het is bijna 12:00. We moeten vlug afscheid nemen. Dat doen we uiteraard door Maria Cécile en haar dochter Veerle te hartelijk te danken voor hun aanwezigheid. En ook de luisteraars te bedanken voor hun toch wel volgehouden aandacht. Dat hopen we. En ook te hopen dat ze volgende week terug present zijn voor
het kerstgebeuren.
Kerstgebeuren.